Thank you. God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 73 en daarvan het vijfde en het tiende vers. Psalm 73 vers 5, hun mond tast zelfs de hemel aan, Gods albestuur schijnt hun een waan, terwijl hun tong op aarde wandelt, geen mens ontziet, maar elk mishandelt. En ook het tiende, hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Hoe moeten zij het leven enden van angst verteerd in hun ellenden? En wat er verder volgt in het vijfde en het tiende van Psalm 73. zingen wij na de geloofsbelijdenis psalm 98 vers 3. Doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft de Heere dank. Laat klinken door uw tempelkoren trompetten en bazuingeklank. Het derde van psalm 98, nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen geloofsbelijdenis hebben gedaan met de woorden van de 12 artikelen, en ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen eerst uit het Oude Testament psalm 76 en vervolgens uit het Nieuwe Testament Handelingen 12, de versen 18 tot en met 25. Psalm 76, waar God wraak doet over de goddelozen ten nutte van zijn kinderen. En vervolgens zien we dat in Handelingen 12, de versen 18 tot en met 25. In psalm 76 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Een psalm, een lied van Asaf, voor de opperzangmeester op de neginoot. God is bekend in Juda. Zijn naam is groot in Israël. En in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Aldaar heeft hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg. Sela. Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen. De stouthartigen zijn beroofd geworden, ze hebben hun slaap gesluimerd, en geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Van uw schelden, o God van Jacob, is samen wagen en paard in slaap gezonken. Gij, vreselijk zijt gij, en wie zal voor uw aangezicht bestaan, van de tijd uw stoorns af? Gij deed een oordeel horen uit de hemel, de aarde vreesde en werd stil. Als God opstond en oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela. Want de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken. Het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Doet geloften en betaalt ze de Heere, uw God, gij allen die rondom hem zijt. Laat hen dien die te vrezen is geschenken brengen. Die de geest der vorsten als druiven afsnijdt. Die de koningen der aarde vreselijk is. En dan Handelingen 12, vanaf vers 18 tot het einde. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechtelijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden, en hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen, maar ze kwamen eendrachtelijk tot hem, en Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes, een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren daarom, dat hij goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerde wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Dat ontzaglijke oordeel komt. Kan niemand tegenhouden. Die grote dag waarop de levenden en de doden geoordeeld zullen worden. De grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken, zo hebben wij gelezen. Herodes vocht tegen u. Hij verloor het. En het woord wies tot lof van uw grote naam. En op die machtige oordeelsdag zal alle knie zich buigen en alle tong belijden dat Jezus Christus de Heere is. En nu komen we u vragen, Heere. Brengt u ons vanavond tot die belijdenis, voor het eerst of opnieuw. Mogen wij het vanavond van u verliezen, voor het eerst of opnieuw. Maar als dat zo is, als vanavond onze mond dicht gaat en die gaat niet zo snel dicht, dan zal het zo meevallen. Dan zullen we in Christus een genade God ontmoeten. Maar als u op die grote dag onze grote mond dicht doet, dan is het nooit meer ontferming. Heren, laten we toch niet leven alsof er geen einde aan ons leven komt. Wil u vanavond geven dat we mogen luisteren zoals nog nooit tevoren. En dat uw woord kracht doet, ons hart raakt. Bekeer ons tot u, Heren, zoals u al uw volk bekeert. Wil u vanavond dat voorbereidende werk in ons hart en leven doen plaatsvinden, dat we schuld kennen en erkennen. Dat we zoeken om behouden te worden. Dat we onze verlorenheid zien. Opdat Christus, als Hij vanavond verkondigd mag worden, dierbaar zal worden in onze ogen en in ons hart. Geef ons de geest der genade en der gebeden, dat we zullen rouwklagen, Dat we zullen zien wie we doorstoken hebben. Dat we zullen belijden dat we verlossing nodig hebben. Het is bij u te krijgen. Er is balsem in Gilead. We laten dat geneesmiddel liggen, we halen onze neus ervoor op. We hebben hem niet geacht, zegt de schrift. Miskenning van de Heere Jezus. Geeft u, Heere, dat onze kinderen vanavond al vroeg naar de Heere Jezus zullen vragen. En dat ze dat versje wat dominee Ledeboer leert, ook werkelijk in praktijk mogen brengen. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus vindt, heeft, die heeft genoeg. Wilt u zich over ons alle ontfermen, Heere, jong zijn, ouder, de oudsten onder ons. Geef ons een hart dat u mag vrezen, dat gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus. Weest u, Heere, met deze gemeente. En zou u willen schenken wat nodig is naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Wilt u met uw geest krachtig werken, uw naam verheerlijken, zondaren aan uw voeten brengen. En zij die u in beginsel mogen kennen, ook nader onderwijs geven. Maar wil zij met uw kerk, Heere, in Nederland en ver daarbuiten, uw volk Israël gedenken. In bijzonder sterk, Heere, allen die lijden om uw naams wil. Gedenk ons land en volk. Gedenk onze overheid. Geef dat we zullen erkennen dat de problemen en boven het hoofd groeien. En dat er buiten u om ten diepste geen heilzame oplossing is. De crisis waarin de boeren zich bevinden. De crises waarin het land en waarin de wereld zich bevindt. O God, ontfermt u zich over ons. En geef dat wij vanavond ook zullen beseffen dat er maar één troost is. Als we naar lichaam en ziel voor rekening liggen van uw lieve Zoon. Help ons in het luisteren, Heere. En help ons in het spreken. Onthoud ons uw zegen toch niet. Maar verblijd ons met uw wonderen werken en daden. Heere, verheerlijk uw naam. In ons aller hart en leven. En geef dat we straks naar huis mogen gaan. Met verwondering. Blijdschap in ons hart. En dat we het zullen erkennen. De Heere was aan deze plaats. En dat we ook een zegen. Voor de eeuwigheid van u mogen meenemen. Verhoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog uit Psalm 68 en daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 68 vers 1. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog. En ook het elfde vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan. God zal zijn vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen. Die trots wat heilig is onteerd en daar hij schuld met schuld vermeert zich tegen hem durft stellen. En wat er verder volgt in het eerste en het elfde van Psalm 68. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Volgende week zondag hoopt 10:00 dominee P. Molenaar uit Lunteren voor u voor te gaan. En 19:30 dominee H. Rozenboom uit Kestrem. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde voor het bouw- en renovatiefonds. Van harte bij u aanbevolen. En voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Nog een overlijdensbericht. Vanmorgen is mevrouw Adriana Hagen-Sol overleden op de gezegende leeftijd van 86 jaar. De rouwdienst is deovolente donderdag 11 augustus om 9:00 al hier in de kerk. Vooraf, zo het mogelijk is, kunt u nog afscheid nemen van 8:30 tot 9:50 in de kerk. Aansluitend na de rouwdienst is de begrafenis op de begraafplaats IJsselhof, Goejans Verwellendijk 6 te Gouda. De rouwdienst en de begrafenis zal geleid worden door dominee M.B. van de Akker uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 68, vers 1 en 11.
Thank you.
Handelingen 12, vers 20 tot 24 is de tekst voor de preek van vanavond. Handelingen 12, vers 20 tot en met 24. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen, maar zij kwamen eendrachtiglijk tot hem, en Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonde aan sloeg hem een engel des Heren daarom dat hij goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Tot zover. We zien vanavond Herodes tegenover Jezus. Dat moet je niet doen. We hebben net gezongen, die zich tegen hem durven te stellen, die zal hij de kop verslaan. En waarom zou je het ook doen? Waarom zou je blijven verzetten tegen de Heer Jezus? Waarom zou je de wapens niet inleveren en door hem gered worden? Dus Herodes tegenover Jezus. Maar dat woordje tegenover laat ons vanavond ook zien dat Jezus heel anders is dan Herodes. Want eigenlijk heb ik niet eens wel heel veel zin om over die goddeloze Herodes wat te zeggen. Maar veel meer om over die andere koning. Koning Jezus, iets te zeggen. Herodes tegenover Jezus. We letten er in de eerste plaats op wie Herodes was. In de tweede plaats letten we op zijn hoogmoed. In de derde plaats hoe het afliep. Herodes tegenover Jezus. Wie Herodes was. Zijn hoogmoed en hoe het afliep. De Herodesen, want er zijn er natuurlijk meer in de Bijbel, die zijn nog familie van Esau, de tweelingbroer van Jacob. Esau had eigenlijk nooit gegeven om die eerste geboortezegen. En laat ik maar heel eenvoudig zeggen, dat is de Heer Jezus. Hij ging veel liever op jacht en hij had veel liever de dingen van de wereld. Maar Jacob wilde die zegen maar al te graag hebben. En op een dag zag Jacob zijn kans schoon toen Esau terugkwam van het veld. Laat me toch slorpen, zegt hij, van het rode daar. Jacob had linzenmoes gekookt. Is goed, zegt Jacob. Maar dan krijg ik je eerst geboorterecht. Heb ik daaraan als ik ga sterven, zegt hij. Dat mag je wel hebben. Moet je horen. Hij zegt, wat heb ik nu aan de Heere Jezus als ik ga sterven? Die vraag moet je omdraaien. Hoe zou je het maken als je de Heere Jezus niet hebt? Als je gaat sterven, dan is het eeuwig omkomen. Wat een goddeloze man is die Esau. Wij kennen de geschiedenissen. Op een gegeven moment wil Isaac toch aan Esau de eerstgeboortezegen geven. En dan wordt vader Isaac bedrogen door Jacob. En dan hoor je Esau huilen. Hè? Vader, heb u dan maar één zegen? Ja, jongen, ik heb hem tot een heer over u gezet. Dat kun je niet meer veranderen. En toen haatte Esau Jacob en hij zocht hem te doden en daar heb je het, hè. Want dan wil Esau toch nog een greep doen naar dat eerstgeboorterecht. te laat. En dan zien wij in de nakomelingen, in de Herodesen, hoe zich dat herhaalt. Altijd maar weer, als het ware een greep doen naar dat eerstgeboorterecht door de nakomelingen van Jacob te doden. Kijk maar, de opa van onze Herodes, dat was die Herodes die de kindermoord in Bethlehem op zijn geweten had. Die hoorde op een dag van die wijzen uit het oosten dat er een koning geboren was en hij voelde hoe zijn troon wankelde. Goddeloze mensen hebben geen vrede. Een kind van God wel. Leg het ga zo het wil. Het ligt toch allemaal in de handen van de Heere. Koortsachtig bedenkt Herodes een plan. Hij voelt zich bedrogen door de wijzen. En dan laat hij al de kinderen van 2 jaar en jonger doden. Gruwelijk. Deinst hij niet voor terug. Hij is een echte nakomeling van Esau. Dan heb je nog oom Herodes, de oom van de Herodes uit onze tekst. Die stond in verband met Johannes de Doper. De knecht, de voorloper van de Heer Jezus. Ja, deze Herodes die hoorde Johannes graag. Die hield nog wel van een stevige preek. Want Johannes draaide er niet omheen. Die was duidelijk. En die durfde de dingen nog te zeggen ook. Nou, dat is wat mooie van de jeugd van vandaag. Die houden ook niet van pappen en nat houden. Zeg maar waar het op staat. Zo'n figuur was oom Herodes. En elke keer dan liet hij Johannes weer uit de gevangenis halen om weer een preek van hem te horen. En dan durfde Johannes gerust te zeggen, Herodes, u leeft met een vrouw samen, dat is uw vrouw niet, dat mag niet. U moet haar wegsturen. Hij had wel gelijk. Maar, ja maar, als het erop aankomt, hè. En het kwam erop aan, want op een dag danste Salome, het dochtertje van Herodias, voor koning Herodes. En al aardig aangeschonken. Zegt hij, wat wil je hebben, al is het ook de helft van mijn koninkrijk. Het meisje, onderwezen door haar moeder, vraagt het hoofd van Johannes de Doper. Hij kan niet meer terug, hè. Als jij de zonde niet doodt, dan word je uiteindelijk door de zonde gedood. Niet spelen met de zonde. En dan hebben we nog zo'n Herodes, die vind je in Handelingen 25. Daar moet Paulus zich straks voor verantwoorden. In verband met Festus, die zoekt een aanklacht om Paulus naar de keizer te kunnen sturen. En die voelt wel aan, die heeft hij niet. Nou, zegt Herodes, ik wil hem ook wel horen. En dan vol pracht en praal, wat lijkt hij zo meteen op zijn vader. Vol vertoning. Dat moet hè. Als je een leeg hart hebt, dan moet je heel veel vertoon hebben om het toch nog een beetje te laten lijken. Maar het is niks. En het loopt ook op niks uit. Ja, onze Herodes komt niet uit zo'n mooie familie. En hij heeft zelf ook niet zo'n mooie achtergrond, want de vorige keizer heeft hem opgesloten in de gevangenis. En dankzij de huidige keizer is hij daar uitgekomen en tot koning gemaakt hier in Israël. Als half Jood, om het zo maar te zeggen, moet hij die Joden maar eens een beetje in bedwang zien te houden. Moet hij maar de afleider zijn, zodat die opstandige Joden rustig blijven. Ja, afstammeling van de tweelingbroer. Maar de broers leken in de verste verte niet op elkaar. Herodes was een schijnjood, een schijnchristen. Want op een dag, dan laat hij zonder enige vorm van proces Jacobus gevangen nemen en hem doden. En als hij ziet dat dat behagelijk is in de ogen van de mensen, en dat vindt Herodes wel aangenaam, dat de mensen hem bejubelen, dan laat hij ook Petrus gevangen nemen. Maar omdat het Pascha is, besluit hij om Petrus na Pascha te veroordelen en om te laten brengen. Maar waar niemand rekening mee hield, of misschien toch wel een heel klein beetje, want Petrus wordt wel enorm streng bewaakt, maar waar niemand rekening mee hield, dat gebeurt. Petrus wordt op een wonderbaarlijke wijze uit die gevangenis verlost. Dat moet een consternatie geweest zijn. En als het dag geworden was, zegt vers 18, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknecht. Dat kun je begrijpen. Ik kan me zo voorstellen dat die twee daar in de cel de schuld gaven aan die twee die voor de poort stonden te waken en omgekeerd. Hebben jullie dan niks gemerkt? Hoe kan Petrus nu? En waar is die nu? Maar die soldaten wisten het wel, hè. Zij moesten de ontsnapping van Petrus met de dood bekopen. En ergens moet Herodes dat ook wel aangevoeld hebben. Hij moet ook wel gezien hebben dat die soldaten gewoon verbijsterd waren. Verslagen waren. Dat ze ook niet wisten hoe of wat. Wat een nederlaag voor Herodes. Herodes, heb je nou niet in de gaten dat je tegen koning Jezus aan het vechten bent? En dat je daarvan altijd verliest? Herodes laat de ontsnapping van Petrus je nu toch tot inkeer brengen. En je op de knieën brengen. En nog om vergeving vragen. Wat zou de Heere Jezus dat nog geven aan Herodes? Ik denk het wel, hè. Ik denk het wel. Maar dat doet Herodes niet. Hij voelt hoe hij afgegaan is en hij vertrekt uit Jeruzalem naar Caesarea om de spelen ter ere van de keizer bij te wonen. Het is niet te geloven. Van een moordpartij, onschuldig Petrus in de gevangenis, ontsteltenis, zomaar weer over om te gaan feesten. Moet je nou zo vanavond je geweten een beetje tot bedaren zien te krijgen? Moet je nou op deze manier een beetje van het leven zien te maken? Moet je nou je hele leven jezelf voor de gek houden? Zijn we nou al zo hard geworden, net als Herodes, dat we het een met het ander zo kunnen afwisselen alsof er niets aan de hand is? Gewetenloos stapt de koning over van moord en vervolging naar vermaak en spelen. Zou dat de oplossing zijn? Om uit de handen van de Heer Jezus te blijven? Zou je dan gelukkig worden? Als je het maar zoekt op deze wereld, van één in het ander. Moet je kijken waar onze tekst mee begint. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen. En volgens dat Grieks had hij dat plan al langer in zijn hoofd. Bijna nooit tevreden, Herodes. Moet je dan maar doorgaan met dood en verderf zaaien? Is dat nu je levensroeping om andere mensen in het ongeluk te storten? Is dat nou je leven, feesten en dan weer ellende teweeg brengen? Zie je wel, de goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God, staat er in Jesaja. Je zoekt maar en je zoekt maar, het is er niet, hè. Buiten Jezus geen leven. Weet je wat, denkt Herodes? Ik zal eens een economische oorlog beginnen. Net als wat Poetin doet in de Oekraïne en met het Westen. Want Tyrus en Sidon die hadden maar heel weinig bouwgrond, heel weinig grond voor akkers. En die waren wat hun graan betreft afhankelijk van Israël. En nu zou je kunnen zeggen, Herodes draait de kraan dicht. Dat is een machtsmiddel. En dan verhongeren straks die mensen. Als ze tenminste niet op de knieën komen. En als ze wel op de knieën komen, dan is Herodes de grote man. Ik stop over de Herodesen. Herodes tegenover Jezus. Je hebt God gezien, hè? Hij blijft maar vechten. In plaats van te buigen voor Jezus. Hij blijft maar dood en verderf zaaien. Onnuttig is hij op deze aarde. En dan Jezus. Dan Jezus. Ik lees van hem dat hij het land doorging goeddoende. Dat is geen heerlijk woord. Herodes kijkt om zich heen waar hij verderf kan zaaien. En de Heer Jezus kijkt om zich heen waar hij goed kan doen. En ik weet zeker dat hij vanavond ook in Haastrecht kijkt. Om goed te doen. Zou hij nog iemand vinden, misschien wel een meisje, aan wie hij iets kwijt kan? Want als nu de zieken gebracht werden, als de ellendigen gebracht werden, hij genas ze alle. En als zondaren tot hem kwamen, hij gaf ze vergeving van zonden, zeker weten. Dus waar de Heere Jezus ook maar kwam, overal liet hij een spoor na van weldoen, zie je wel, zo totaal anders dan Herodes, zo totaal anders dan Herodes. Want Jezus is niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Misschien is er vanavond wel iemand die zegt, voor mij kan het niet. Maar kan hè, dat je dat denkt. Het kan dat je je zo onwaardig voelt. En het kan dat je wel zoveel last hebt van al die zonden die je gedaan hebt. En dat je denkt, voor mij kan het niet. Luister goed hè. De Heere Jezus is totaal anders dan Herodes. Hij is gekomen om te behouden en niet om te verderven. Hij laat vanavond het woord in Haastrecht verkondigen. Om te behouden. Om te behouden. En dan durf ik nog wel een stapje verder te gaan hoor. Als Herodes, als het ware de kraan van het graanexport dichtdraait. Ja, dan is de Heer Jezus toch heel anders hè. Hij is die waarachtige graankorrel die in de aarde valt en sterft. Want als dat niet gebeurt, dan blijft hij alleen. Dan kan er geen mens zalig worden. Maar als hij in de aarde valt en sterft, dan brengt hij vrucht voort. En hij, lees ik, is het brood des levens. En ik lees van hem dat hij aan de wereld gegeven is. Nou, we leven in ieder geval allemaal op deze wereld. En wij horen vanavond allemaal bij de wereld. Zie je wel? Dan geeft de Vader zijn Zoon het brood uit de hemel neergedaald om de wereld het leven te geven. Kijk, de duivel die maakt het je wijs dat het niet kan voor je. Maar die zoekt alleen maar dood en verderf te zaaien. En Herodes is een echt kind des duivels. Maar de Heer Jezus die is vanavond heel anders. Die is gekomen om te behouden. Die is gekomen om de wereld het leven te geven. Hé, heb je honger? Wat is dat, dominee? Geestelijk honger. En geestelijke dorst. Wel, honger en dorst is in de Bijbel een ander woordje voor een heel sterk verlangen. Heel sterk verlangen. Want honger en dorst, dat betekent in de Bijbel dat je een gekweld geweten hebt. Nou, dat weten we allemaal wel vanavond wat dat is, hè? Dat je iets op je geweten hebt. Dan ga je vanavond naar bed, lieve kinderen. En dan denk je, nee, dat was niet eerlijk wat ik gedaan heb vandaag. Mama keek nog zo. En je probeert te slapen, je probeert die gedachten weg te drukken, maar het kwelt van binnen. En dan kun je niet meer houden in bed, je moet eruit. Je wil het vertellen, ja, dat is niet makkelijk, maar je wil het vertellen. Want als het niet goed is, nee. Kijk, dat is nou honger. En nu zegt de Heer Jezus, nu ben ik gekomen om die honger te stillen. Echt waar hoor. En als je van dit brood gegeten hebt, als je van dit water gedronken hebt, dan heb je nooit meer honger naar de dingen van de wereld. Dan wil je altijd meer van dat brood. En dan wil je meer drinken van dat water. Dus de Heer Jezus is het brood dat uit de hemel is neergedaald om de wereld het leven te geven. Maar stel nou voor, hè, dat je net een flinke zak met friet op hebt. En nog iets erbij, je zit mutje vol. En dan komt je moeder aan met twee boterhammen en zeg je, nee, dat is erg. Dat je vanavond de Heer Jezus versmaadt, net als Herodes. Omdat je vol zit van de dingen van de wereld. Maar Herodes kan eten van de wereld wat hij wil. Hij heeft geen vrede hoor. Maar als je gegeten hebt van dat hemelse brood. Dan zeg je ook wel in het natuurlijk leven. Dan zeg je, nou, het smaakt er lekker heerlijk. Ik hoef niet meer, het is goed zo. Dan heb je vrede in je hart. Vrede door het kruis, door het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen. Herodes tegenover Jezus. Herodes is net als dat jongetje. Onrustig. Zit niet goed. Maar dat jongetje ging nog uit bed om het goed te maken met zijn vader en moeder. Maar Herodes niet. Dat moet je niet doen. Moet je niet doen. Als wij onze zonden belijden, staat er in de Bijbel, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde ook vergeeft. Al is het zo'n grote zonde. Echt waar. Dat is het liefste werk wat de Heer Jezus doet. Zonden vergeven. En zondaren is een armen sluiten. Ik weet hoor, valt niet mee om te belijden, maar doet het maar. Want wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid krijgen. Wat heb je er nou aan? Wat weet je wat de hel is? De hel is 1000 keer erger dan dat je in je bed ligt te woelen. Want je kunt nog uit je bed en je kunt nog zeggen, mama, wilt u mij vergeven? Maar dat kan in de hel niet meer. Dat is te laat voor eeuwig, te laat. Dan heb je voor eeuwig dat gekwelde geweten. Had ik maar. Had ik maar. Had ik maar. Daar is geen weg terug. Arme Herodes, hè. Die man is zonder de Heer Jezus gestorven. En die ligt dan al jaren zich te kwellen. In dat ontzaglijke vuur. Herodes. Tegenover Jezus. Nee, dat wil ik niet langer. Kom maar aan de voeten van Jezus. Maar Jezus is geheel anders, hè. Die zoekt niet je ondergang, maar je behoud. Onze tweede gedachte. De hoogmoed van Herodes. Zij denkt, ik zal die Tyriërs en die Sidoniërs. Ik zal ze isoleren. Zodat ze in de honger komen. En dat moeten ze wel, hè. En weet je wat ik nou zo treffend vind? Dat die Tyriërs en die Sidoniërs gelijk denken. Wij moeten er naartoe en wij moeten vrede zien te krijgen. Ik vind dat zo'n beschamend voorbeeld vanavond, hè. Maar wees nou eerlijk, hè. Wees nou eerlijk vanavond. Wie zoekt er nu vrede te krijgen met God? Wij blijven maar vechten en oorlog voeren. Maar die Tyrus en die Sidoniërs die denken gelijk. Wij moeten zoeken vrede te krijgen met die hoogmoedige koning Herodes. Hoe kunnen we dat nou het beste doen? Laten we het maar proberen via Blastus, de kameling van de koning. Maar die heeft wellicht nog wat invloed op de koning. Die weet misschien wel Herodes zo ver te krijgen dat we toch ontvangen worden. En zo gebeurt het ook. Ze spelen het via Blastus. Maar vanavond mag je rechtstreeks naar de Heer Jezus, hoor. Echt waar. Je hoeft niet via via. De Rooms Kerk moet je altijd via via. Maar je mag rechtstreeks naar de Heer. Heer, wilt u mij bekeren? Wilt u mij een nieuw hart geven? Wilt u mijn zonde vergeven? Geloof me dat hij het doet. Hij neigt zijn oor. Hij luistert naar een jongen of een meisje uit Haastrecht. Schamende, deze afgezanten van Tyrus en Sidon. Ze gaan naar de koning via Blastus om vrede te krijgen. En Blastus weet inderdaad koning Herodes zo te bewerken dat Herodes erop ingaat. Het zal wel zo gegaan zijn dat hij denkt, hoe kan ik hier nu succes uit behalen? Want dat Herodes een hoogmoedig man is, dat blijkt uit alles. Als hij nu eens een dag vaststelt, want zo staat dat ook heel duidelijk in het Grieks, en op een gezette dag, hij prikt een datum, zou je kunnen zeggen. En dan maakt hij daar een nationale feestdag van, zodat er mensen van heinde en ver komen. En dan zal hij eens een schitterende redenvoering gaan houden. En hij zal de spanning erin laten tot het einde toe. En dan zal hij op het laatst zeggen, goed, ik vergeef jullie. En ik zal jullie weer graan geven, maar denk erom dat je voor mij een knieval maakt. Je ziet het gebeuren, op het podium, dat die afgezanten van Tyrus en Sidon buigen voor koning Herodes. En dan zal er straks, zo zit Herodes, dat een daverend applaus klinken. Wat een koning hebben wij, hè? Wat is die genadig? Wat is die barmhartig? Het is allemaal eigen eer. Laat ik het zomaar doen. Het gaat hem niet om het behoud van die Tyrius en die Sidoniërs. Het gaat hem om zijn eigen eer. We zullen zo zien dat de Heer Jezus heel anders is. Op een gezette dag. Zou Herodes datums prikken? Dat doen wij ook, hè. Prik een datum, zeggen dan en dan gaan we zus en zo. En dan gaan we, ja, dat gaan we doen. Nee. God prikt de datum. Dan en dan is de maat van zondigen vol. En wat een glorieuze dag voor Herodes moet worden, dat wordt zijn sterfdag. Je kunt soms ergens naar uitzien. En dan wordt het zo anders. De mens wikt, God beschikt. Geen dwaas, zegt Jacobus. Je moet zeggen, indien de Heere wil en wij leven, dan zullen wij. Maar niet zo met de borst vooruit en de agenda erbij. Dit en dat gaan en we gaan zo en we gaan daar naartoe en wij. Heel ons leven ligt in Gods hand. Wat aangrijpend, als het volk van Israël aan de grenzen van het beloofde land is, dan mogen ze er nog niet in omdat ze gezondigd hebben. En dan moeten ze terug de woestijn in 38 jaar lang. En daarna staan ze weer aan de grenzen van het beloofde land. Omdat de maat van zondigen van de oorspronkelijke inwoners van het land nog niet vol was. Wat hebben God een geduld, hè? Wat is die langmoedig, hè? Wat kan een mens ver gaan? Maar doe dat niet vanavond. Laat deze geschiedenis
ons tot waarschuwing zijn. Zeggen, nee, ik ga niet in de voetsporen van Herodes. En ik ga niet door tot het uiterste. Ik leg mijn hoogmoed af en ik vraag de Heer Jezus om genade. Bekeer me, Heer, bekeer me alstublieft. Ik kan wel een datum prikken, maar het wordt de dood voor Herodes. Arme mannen, hij ziet het al voor zich. En hij houdt met God geen rekening. Sterven? Wel, nee. Herodes gaat niet sterven. Nooit en te nimmer. U toch ook niet. Ik ook niet.
En op een gezette dag. Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende.
De kanttekenaren zeggen dat dat een zilveren kleed was en dat schitterde in de zon.
En zo beschrijft ook Flavius Josephus dat.
Als Herodes zo dadelijk naar buiten komt en de zon die schijnt op hem, dan weerkaatst dat dusdanig dat de mensen eigenlijk knipperen met hun ogen. Nu mag een koning natuurlijk best mooie kleren aan hebben, daar is die koning voor.
Alle mensen zijn gelijk, zeggen we dan, maar dat is niet waar hoor.
Alle mensen zijn wel gelijkwaardig, dat is wat anders. Maar een koning staat toch boven ons. Dus laat Herodes maar een mooi kleed aandoen. Als zodanig geeft dat niet. Maar wij weten uit buiten bijbelse bronnen dat koningen soms zo hoogmoedig waren, dat ze de kleding van goden aandeden. En dat past wel goed in het plaatje hoor. Want als zo dadelijk Herodes goddelijke eer krijgt, dan grijpt hij niet in. Dan vindt hij het prachtig dat hij vergeleken wordt met een god. Dat is wat hij wilde. Dat is wat u en ik wilden in het paradijs. Als god zijn. Zie hem verschijnen? Majestueus. Glorieus. Als god. Nee, dan Jezus. In Lucas 23, dat kun je lezen. Dan is Jezus bij oom Herodes. Die had ook al geen vrede in zijn geweten. Sinds Johannes de Doper onthoofd was. En toen hij ook nog eens hoorde dat er een man door Israël ging die allerlei wonderen deed, stond het voor hem vast. Dat moet Johannes zijn, dat kan niet anders. Johannes is uit de doden opgestaan, wat een bijgeloof. Hij zou die man best wel eens willen zien. Hij zou die man best wel eens willen spreken. En zomaar op een dag krijgt hij het in zijn schoot geworpen. En daar staat Jezus voor hem. Ach, is hij daar nou zo bang voor geweest? Wat een arme vertoning. Is dat nou die man waarvan hij dacht dat het Johannes de Doper was die uit de doden opstond? Weet je wat? Hij zal hem eens een paar vragen stellen, maar Jezus zegt niks. Er zijn jongeren die zeggen, dominee, ik ervaar nooit wat van God. Ja. Als je net als Herodes de spot drijft met Jezus, dan hoor je niks. En dan merk je ook niks. En als je de zonde aan de hand wilt houden en niet wilt belijden, dan is de hemel echt dicht. De Heere Jezus wil vanavond echt zijn liefde wel uitstorten in je hart, als je maar schuldenaar wil zijn. Als je maar een goddeloze wil zijn. Als je maar aan zijn voeten terecht wil komen. Maar als je de zonde vast wil houden, ja, dan is geen wonder dat de preek je niet raakt. En dan is geen wonder dat je niks ervaart dat je uit de Bijbel leest. De Heer Jezus zegt niks. Wat Herodes ook vraagt, hoe hij probeert Jezus te bewegen, hij zweeg. Nou, dan maar spotten. Dan doet Herodes Jezus een blinkend kleed aan. Een kandidaat koningsmantel. U wilde toch koning van de Joden zijn, hè? Tenminste, dat heb ik gehoord. Nou, vooruit. Laten we u dan eens een mooi kleed aandoen. Veel te kort. De schande van de Heer Jezus wordt gezien. Daar staat hij. Niet om geëerd te worden, maar om bespot te worden. En toch, hè. Wat is Jezus daar schoon? Wat heb ik hem daar lief? Hoe anders is hij dan onze Herodes. Herodes had ook een koninklijk kleed aangedaan, een goddelijk kleed, om die eer te ontvangen. En weet je welk kleed de Heer Jezus aan heeft? Dat is nou dat kleed van uw en mijn vertoning. Ja, het is bespottelijk hoe wij er sinds onze val in Adam bijlopen. Bespottelijk. Gaat me natuurlijk niet om die uiterlijke kleren die we aan hebben. Maar wij doen alsof we wat zijn, hè. Maar we zijn alle eer en alle luister kwijtgeraakt in het paradijs. En u laat God ons vanavond in de Heer Jezus zien hoe we geworden zijn, een spotvertoning. Ja, ja, we wilden koning zijn. We wilden zelf de dienst uitmaken, eigen baas zijn. Maar het is bespottelijk, echt waar. Adam was koning. Hij heerste over de dieren van het veld, vogelen van de hemel. Hij kon zijn namen geven. Hij was de kroon op de schepping. Wat zijn we kwijt, hè? Hey, heb je jezelf al eens geschaamd voor de Heer? Het lijkt er niet meer op wie ik ben en wie ik zal moeten zijn. Kijk, en dan gaat de Heer Jezus daar in mijn plaats staan. Hij draagt mijn spot en mijn schande. Lieve Heer Jezus, wat houd ik daarvoor van u? Maar dat doet u nu om dat andere kleed voor mij te kopen. Dat zuivere, fijne lijnwaad van de rechtvaardigmaking. En als ik dat kleed aan heb, Jezus borg gerechtigheid, dan ben ik geen spotvertoning meer, wel nee. Dan ben ik zo beminnelijk en zo aannemelijk in de ogen van die heilige God, die om Christus wil mijn vader is. Ik boog en geloofde en mijn God sprak me vrij. Wat ben je dan gelukkig? Daar zit geen één vuiltje meer op, al weet je jezelf als een vuile zondaar, maar in de ogen van de Heere rechtvaardig. En wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Niemand meer. Kijk, wat is de Heere Jezus daar dierbaar? Wat heb ik hem lief? Als hij daar in mijn plaats, in mijn vernedering en in mijn spot gaat staan, opdat ik eer zou ontvangen bij de Vader. Kun je dat begrijpen? Dat maakt je zo klein, hè? Dat verootmoedigt je zo voor de Heere. Nou kijk, de deuren gaan open, er komen Herodes aan. In vol ornaat, schitterend. Je moet echt knipperen met je oog. En hij gaat op zijn troon zitten. En dan gaat hij een rede houden, zo adembenemend mooi, tenminste. Flavius Josephus denkt dat het allemaal vleiers zijn daar. Net als bij Kim Jong-un, hè. Die mensen moeten altijd klappen, ze moeten altijd lachen. En ze worden met camera's in de gaten gehouden. En wie niet genoeg klapt en wie niet genoeg lacht, die wordt zo afgevoerd naar een heropvoedingskamp. Die zie je nooit meer terug. Kan. Allemaal van die vleiers, van die hele likkers. Maar misschien waren ze toch ook echt wel onder de indruk van die prachtige reden die Herodes hield. En dan juichen ze het uit. Een stem van God. En niet eens mens. Niet zomaar één keer. Maar volgens het Grieks blijven ze dat roepen. En blijven ze dat herhalen. Hele lange tijd krijgt Herodes goddelijke eer. En hij laat het zich welgevallen. Later, een paar hoofdstukken verderop, in Handelingen 14. Dan krijgen Paulus en Barnabas ook goddelijke eer daar in Lystra. Maar dan springen ze meteen tussen hem en zeggen, nee, nee, niet doen. We zijn geen goden, we zijn gewoon mensen, net als jullie. Kijk, dan geef je God de eer. Maar Herodes, die wil zijn eigen eer, die goddelijke eer, wil hebben. Prachtig. Dan Jezus. Kwam hij naar deze aarde in vol ornaat? Wel nee. Hij wilde geboren worden uit een eenvoudig meisje, Maria. En zijn stiefvader, om zo maar te zeggen, Jozef, was een gewone timmerman. Hij vond het niet erg om in een stal geboren te worden. Kan het laag? Plek voor de dieren? En hij wilde zijn jeugd wel doorbrengen in dat verachtelijke dorpje Nazareth. Spreekwoordelijk bekend, kan uit Nazareth iets goeds komen? Hij wilde wel kunnen zeggen, de vossen hebben holen en de vogelen van de hemel nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Ja, hij wil zo dadelijk wel naakt aan het kruis hangen. Echt naakt. Vol op schande. Vol op vernedering. Hij wilde van God en mensen verlaten worden. De profeet Zachariah heeft al geprofeteerd. Zie, uw koning komt. Rijdt hij op een paard, een koninklijk dier? Nee, hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel. Dat wilde Jezus, uw koning. Die wilde zich vernederen. Is hij uw koning? Die wilde zich vernederen. Die wilde arm worden. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. De Heer Jezus ontledigde zich, staat er in Filippenzen 2. Opdat hij mensen die leeg zijn vanavond zal vervullen met zijn rijkdom en met zijn heerlijkheid. Zie, uw koning, arme ellendige zondaar, zie, uw koning. Zie toch die dierbare Heer Jezus, die de hemelse heerlijkheid verliet, de gunst van zijn vader verliet, die zich vernederde tot in de onderste delen van de hel. Opdat hij de weg zou zijn tot de vader. Deze was hij. Dan Jezus, dwaze Herodes, hij verzet zich tegen Jezus. Jezus, hij is zo anders hè, dan Herodes. Herodes zoekt zichzelf. Maar de Heer Jezus ontledigde zichzelf. Om vanavond zaligmaker te kunnen zijn. Dan onze laatste gedachte. Hoe het afliep. Nee, dat loopt niet goed af. Dat loopt niet goed af. Je ziet Herodes glunder en stralen. Dat is wat hij wil. Goddelijke eer. En dan moet je lezen. Van stonden aan. Sloeg hem een engel des Heren. Daarom. Omdat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten. En gaf. De geest. Van stonden aan. Het is vol. God is langmoedig. De eerste wereld 120 jaar. Het is 120 jaar timmert Noach aan die ark. Er komt een zonvloed. Je moet in die ark zijn, wil je behouden worden. En de mensen hebben het weggelachen. Die Noach is niet goed. En toen kwam de dag, hè, dat die zonvloed kwam. En al die mensen kwamen om. En van stonden aan. God stuurt een engel uit de hemel. Pas geleden ook heen, hè? Om Petrus te verlossen uit de gevangenis. Die lieve engelen, dat zijn Gods boodschappers. En die worden uitgezonden om dergenen wil die de zaligheid beërven. De engel des Heren legert zich rondom degenen die hem vrezen. Dus, zegt Psalm 91, is hij wel bewaard. Oh, die jongen van Elisa, die schrikt zich. Hij ziet al die soldaten van Syrië. Maar Elisa zegt, open toch zijn ogen. En dan ziet die jongen een engelenleger rondom dat leger van de Assyriërs. En dat zijn er ontelbaar veel meer dan de Syrische soldaten. dan heb je geen gevaar te vrezen. Gelukkig hè, dat God de engelen stuurt om zijn kinderen te bewaren. En nu stuurt hij weer een engel. En die engel die heeft een onzichtbare worm, een bacterie zouden wij vandaag aan de dag zeggen, een virus in zijn hand. En hij besmet Herodes ermee. Ja, dat doet God. Wat waren we benauwd hè, in die coronatijd. Omdat we niet zagen dat God zijn engelen stuurt. En de bacteriën en de virussen zendt. Echt waar. Geloven we dat nog? En als we nou een engelenwacht rondom ons hebben, dan heb je geen gevaar te vrezen. Ik zeg niet dat kinderen van God geen corona kunnen krijgen. En ik zeg ook niet dat ze daar niet aan kunnen sterven. Maar dan heeft dat virus je altijd bij de Here gebracht. Dan staan die engelen gereed om Lazarus op te nemen en te dragen in de schoot van Abraham. Wat zijn we toch dwaze mensen. Wat leven we toch weinig bij dat woord. Herodes, hij is vol van eerzucht. En die goddelijke eer is hem welgevallig. En ineens krimpt hij van de pijn. Heb geen engel zien aankomen. Biljam ook niet. Die ezelin nog wel. Biljam ook niet. De goddelozen, die houden geen rekening met die geestelijke wereld. Maar Gods kinderen wel. Die hebben vrede. Die worden gedragen. Herodes krimpt ineen. Hij wordt van de wormen gegeten. En hij sterft. Zo liep het af. Met Herodes. Toen moest hij voor de koning van de kerk verschijnen. Probeer je in te denken. Heb je leven lang tegen Jezus gevochten? En dan ineens sta je oog in oog met hem. Dat is nooit goed afgelopen. Dan Jezus. Ik lees in Psalm 22 dat de Heere Jezus zich ook vergelijkt met een worm. En wel met een vrouwelijke vorm, wordt in het Hebreeuws gebruikt. Een karmozijnworm. En als die worm jonkies heeft, dan geeft ze zich helemaal aan haar jonkies. Ze laat zich opeten door haar jongen. En bijna op het laatst, dan scheidt ze een purperrode stof af en daar kleurt ze haar jongen mee. En de plaats waar ze zich aan vastgehecht heeft met haar jongen. En als ze dat gedaan heeft, dan valt ze eigenlijk uit elkaar en dan ligt er een witte vlok op de grond. Dat is er overgebleven van die karmozijnworm. Ze gaf zich helemaal aan haar jongen. En ze kleurde haar jongen rood. Je begrijpt het al, hè? Dat is Jezus. Ik ben een worm, zegt hij. En geen man. Dan kruipt hij daar. Vanwege die ontzaglijke toorn van God. Over de grond. Als een worm. En geen man. Maar. Dan geeft hij zichzelf helemaal aan zijn kerk. En hij kleurt haar rood. Al waren uw zonden als scharlaken. Ik zal ze maken witter dan sneeuw. Maar als de Heer Jezus dat gedaan heeft, hè, dan valt hij als het ware als een rein wit kleed over je heen. Dan word je bedekt met die verse sneeuw van Jezus' gerechtigheid. En dan is er geen zonde meer. Geen ongerechtigheid meer. Als je gewassen wordt in dat rode bloed van Jezus, dan ben je witter dan sneeuw. Maar als God vergeeft, dan vergeeft Hij radicaal alles om. Zelfs je zondige natuur. En zelfs de zonde van morgen en overmorgen vergeven. In de zee van eeuwige vergetelheid. O dierbare Heer Jezus, daar kruipt Herodes ook als een worm en geen man. Je ziet het gebeuren. Ineens krimpt hij ineen. En hij sterft daar op het podium van de wormen gegeten. En mijn lieve Heer Jezus kruipt daar om zijn leven te geven voor zijn kerk. Ah, toen al gemeente. Zou je nou echt je willen blijven verzetten? Zou je nou in je hoogmoed verder willen? Of zou je nou vanavond maar naast hem willen buigen en zeggen, Heer Jezus, ontfermt u zich ook over mij? Hij doet het hoor. Hij kleurt je vanavond met zijn dierbaar alles reinigende bloed. En dan ben je witter dan sneeuw. Alle schuld vergeven. Dan heb je vrede in je geweten. Hoef je nooit meer te wollen in je bed om te draaien. En als dan de dood komt, dan ben je thuis. Eeuwig thuis. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Ja. Net toen Paulus en Barnabas terug wilden naar Jeruzalem om een gift van de gemeente van Antiochië over te dragen en te vertellen wat de Heere in Antiochië had gedaan, toen werd Jacobus gedood. En toen werd Petrus gevangen genomen. Herodes die wilde heel de gemeente uitroeien. En dat woord het moest weg uit zijn koninkrijk. Dat lukt je nooit. Alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Het wies, net als dat wassende water wat Ezechiël zag. Een klein stroompje van onder de dorpel. En dat wordt al maar groter en al maar groter. Lieve mensen, zo gaat dat door tot op de jongste dag. We denken van secularisatie, gaat niet goed, gaat goed hoor. Elke dag komen er weer bij. Dan trekt de Heer uit de duisternis tot een wonderbaarlijk licht. En het getal van de uitverkorenen zal vol worden. Maar toe, roep hem aan, Heere Jezus. Zegen anderen, maar ook mij. Ik hoef niet vooraan te staan, als ik maar mee mag gaan. En het woord wies. Ook in Haastrecht. Ook in uw en in mijn leven. Amen. Het berijmde gebed is, Heer, in het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heere, ai werd de troon des Satans neer. Het berijmde gebed is, Heer, het derde vers. Eindigen wij met gebed. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Dat houdt geen duivel tegen. Geen Herodes. Ook niemand uit Haastrecht. Overwin ook ons vanavond. Opdat we niet, net als Herodes, ons leven lang tegen u zouden verzetten. De maat van zonde gevol maken. Maar we vanavond de wapens uit handen geven. Zeggen, Heere, bekeer me toch. We hebben gehoord hoe u, o dierbare Heere Jezus, totaal anders was, bent dan die goddeloze Herodes. Laat het moed geven voor een moedeloze zondaar. Een moedeloze zondaar die het elke dag weer van de zonde verliest. En misschien denkt, voor mij kan het niet. We hebben gehoord van die karmozijnworm. We hebben gehoord van het levende brood. Heere, wilt u de naprediker zijn? Wilt u het woord zegenen? Wilt u geven dat jong en oud door u getrokken tot Christus zal komen? Heb dank voor alles wat u gaf. Spaar en bewaar ons over de onveilige wegen en breng ons waar we verwacht worden. En als niemand ons opwacht, wees u der Heere, vertroost en sterk, om Jezus wil. Amen. Psalm 21 vers 8 is de slotzang. Uw sterke hand zal onverwacht al uw haters vinden. Uw wraak zal hen verslinden. 21 vers 8. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.